De schriftlezing zal zijn uit Hosea en daarvan het 14e hoofdstuk. We noemden nu Hosea 14, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Lezen we nu Hosea 14. Samaria zal woest worden, want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en doe het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal uw lieden afkeringen genezen, ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben. Want mijn toren is van hem gekeerd. Ik zal de Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als een lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren. En bloeien als wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs, die verstaat deze dingen? Wie is verstandig, die bekennen ze? Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen.
Gemeente, de tekstwoorden voor vanavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hosea 14, vers 6, het eerste gedeelte. Dus Hosea 14, vers 6a, waar we Gods woord aldus lezen. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie. Gemeente, wij lezen in 2 Korinthe 1, vers 20. Deze troostvolle waarheid, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, ja, en zijn in hem, amen, Gode tot heerlijkheid in ons. In deze lieflijke woorden roept de apostel Paulus de gemeente van Korinthe en ons toe, dat er een veelheid en rijkdom van belofte Gods is, en men behoeft de Heilige Schrift maar open te slaan, en in te zien om van de waarheid van hetgeen de apostel hier beweert overtuigd te worden. Immers de beloften Gods liggen in Gods woord bezaaid als koren op een akker, als de sterren aan de hemel. En aan die beloften wordt door Gods kinderen dikwijls veel te weinig aandacht geschonken, om maar niet te zeggen dat ze door velen geminacht worden. Het zijn maar beloften, zo zegt men. Maar die beloften zijn als parelen, geregen aan een snoer, dat van de rijkdom van Gods genade en goedheid getuigt. Ze zijn als sterren die fonkelen in de donkerste nacht. Ja, die beloften zijn de steunsels van het geloof. Ze zijn de gronden waarop Gods kind leert pleiten, zeggende, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Als ik aan iemand iets beloof, dan ben ik door die belofte zijn schuldenaar geworden. Welnu, zo is het nu dat lieve getrouwe wezen ook onze schuldenaar geworden door zijn beloften. O volk, laat ons dan niet over Gods beloften spreken, alsof het holle klanken of zinledige woorden zijn. De Heere verbindt er zich aan en hij handelt erna en vervult ze allen, want ze zijn in Christus niet ja en nee, maar ja en amen. En eenmaal zullen we zeker zeggen, Heere, van al de goede woorden die gij over ons gesproken hebt, is er niet één op de aarde gevallen. Het is alles gekomen wat gij ons belooft. Gij hebt betoond een God te zijn van ja en amen. En van die schat van belofte, die de Heere zekerlijk vervult, is onze tekst er één en er waarlijk geenszins de minste. Nadat onze profeet in de voorgaande profetieën van zijn boek de algemene afvalligheid van de kerk had voorgesteld en het volk met een geheel en onherstelbaar verderf had bedreigd, zo gaat hij in ons teksthoofdstuk ertoe over om het godvruchtig overblijfsel aan welke de Heere voornemens was barmhartigheid te bewijzen, aan te spreken. En wel zo dat hij in het algemeen het gevaarvolle van hun toestand aanwijst. Zij waren gevallen om hun ongerechtigheid. En dan paart hij hieraan een roeping om weder te keren en zich tot de Heere te wenden ter genezing. Vers 2. En dan legt hij het volk een hartroerend gebed op de lippen en toont hun op welke wijze zij de Heere moesten zoeken, zeggende, neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere en zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Vers 3. En zij moesten in vers 4 belijden dat Assur hen niet zou behouden. Ze moesten beloven dat zij niet zouden rijden op paarden en niet meer tot het werk hunner handen zouden zeggen, gij zijt onze God. En dan pleiten op Gods barmhartigheid die zich over hun wees ontfermt. Tegen zulk bidden en pleiten van zijn volk kan de Heer het niet uithouden. Immers in vers 5 neemt de Heer zelf het woord, zeggende, ik zal hun afkering genezen. Ik zal ze vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. En dan volgt onze heerlijke tekst, waarin het heet, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. Onze tekst bevat dus een troostvolle belofte voor het Israël Gods. En die belofte wijst ons op een tweetal gedachten. Ten eerste, de dauw des hemels. En ten tweede, de bloei van Israël. Dus een troostvolle belofte voor het Israël Gods. Twee gedachten, de dauw des hemels en de bloei van Israël. Op die twee hoofdzaken wensen we u te wijzen, om daarna met een woord van toepassing te eindigen. En dat de Heere ook dan ons mocht bedouwen, met de dauw van zijn geest in spreken en horen, tot zijn eer en ons heil. Dat zij zo. Wij willen dus eerst iets zeggen van de dauw des hemels. Gemeente onder de grote zegeningen die de Heer uit kracht van Jezus borgwerk aan diep ellendige en alles verbeurd hebbende zondaars schenkt, behoort voorzeker ook de dauw des hemels. Wie van u zag die dauwdruppels nooit glinsteren bij het opgaan van de dageraad? En hebt u er dan wel eens bij gedacht dat elk zo'n druppeltje verbeurd is door de zonden? En toch, hoe verbeurt ook, die dauw is toch zo onmisbaar voor het veld en voor de vruchten en vooral in de hete Oosterse landen. En waarom dan ook de dauw gerekend wordt onder de zegeningen des hemels die het land vruchtbaar maken. En daarom als Israël zijn zoon zegent, zo zegt hij, God geve u van de dauw des hemels en de vettigheden der aarde en menigte van tarwe en most. En onder de voorrechten van het land Kanaan werd ook gerekend dat er zelfs hemel van dauw druipen zou. Het inhouden van dauw en regen werd dan ook onder de zwaarste oordelen gerekend. En toch is hier nog van veel groter zegen sprake. Hier heet het, ik zal Israël zijn als de dauw. Wie is die ik die Israël zou zijn als de dauw? Het is Jehovah. Het is die dierbare, trouwhoudende bondsgod. Hij is het die bekleed is met macht en heerlijkheid, gerechtigheid en gericht zijn de vastigheden van zijn troon. Genade en waarheid gaan voor zijn aanschijn henen. En sommigen verstaan er bijzonder de tweede persoon, de Heer Jezus, onder. Maar ook de Heilige Geest is Gods kerk en kind als een hemelse dauw. De belover is dus de drie-enige Jehovah, dat aanbiddenswaardige en volzalige wezen. Hij belooft hier dat hij voor Israël zal zijn als de dauw. Het is dus een belofte aan de nakomelingen van die man die zich de Peniel zo vorstelijk gedragen heeft met God en met de mensen en daarom zijn naam veranderd zag van Jacob, dat is hielhouder, ook wel bedrieger, in Israël, dat zegt overwinnaar Gods. En toch mogen we hier nu opmerken dat de gelovigen, dat Gods volk van de nieuwe dag, die de Heere uit Jood en Heiden tot de gemeente samenvoegde, de erfgenamen zijn geworden der beloften Gods. Het is dus, om het kort te zeggen, een belofte van de Heere aan zijn lieve gunstvolk, het geestelijk Israël. En dat gunstvolk zal hij zijn als de dauw. Wat een heerlijke, dierbare, rijke belofte bevat dan dit woord. De Heere belooft hier toch dat hij voor zijn volk zal zijn. Wat de dauw is voor het veld. Wat een eenvoudig en toch schoon beeld wil de Heer hier gebruiken om die zegen die hij zal zijn voor zijn volk uit te drukken en af te beelden, namelijk de dauw. En laat het ons vergund zijn u op de schone overeenkomst te wijzen. Let dan eens ten eerste wanneer de dauw valt. Is het niet in de donkere nacht? Het is wel waar dat wij hem pas zien als het licht opgaat. Dan zien we ze fonkelen, de ontelbare dauwdruppels. Maar toch was hij in het donker al gevallen. En zo is het nu vaak ook met de geestelijke dauw van de hemel. Met de Heere. O, hij bevochtigt en drenkt zijn kerk en kind zo dikwijls juist daar waar zij in het donker zitten of in de diepte van ellende. Was de Heere zijn kerk niet als de dauw in de donkere nacht van de volheid des tijds? Toen hij zijn Christus in de wereld zond, kwam hij niet in de donkere nacht van de middeleeuwen? Ach, wat was het toen vreselijk donker, dat bijna heel de kerk in het Roomse bijgeloof als verzonken en verdronken lag en het licht van de waarheid bijna geheel was gedoofd. Maar toen kwam hij, die voor zijn ellendig volk als de dauw is, en redde zijn volk uit die vreselijke kluisters van het pausdom. En zo is het nu ook wel met elk een van Gods kinderen. David getuigt, gij hebt mij des nachts bezocht. En Elihu zegt dat de Heer een God is die psalmen geeft in de nacht. En daarom zingt dan ook zijn kerk wel. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Maar wat hebben wij nog getuigen nodig? Gij zelf, kind der genade, hebt het immers ondervonden dat de Heere u in het donker tot een dauw was. Zijn eerste bezoek bracht Gods geest u in de nacht van uw geestelijke doodstaat. Anders was u nooit gaan leven. En daarna, o wat is de Heer u goed en zoet geweest als het zo donker was. Wat heeft hij dikwijls u geholpen en gered uit nood en dood. Wat heeft hij u wel uw ziel bevochtigd, zodat ge wel een bewaterde hof leek. En in die nachten van moeite en druk, van pijn en smart, toen uw ziel of lichaamsnood zo hoog was en daarbij zo donker dat gij nergens uitkomst meer zaagt, toen men zeide, het is gedaan met hem of met haar. Toen, in dat donker, viel de Heere als een dauw. Wel moest het eerst licht worden om het te zien en te erkennen dat de Heere u geweest was tot een vertroostende en verkwikkende dauw. En let nu ten tweede eens op van waar de dauw komt. Van boven daalt de dauw in stille nachten neer. En daarom heet hij gewoonlijk hemelse dauw. En wie dan ook behoefte heeft aan dauw of regen, moet omhoog zien. Van boven moet het komen. Zo ook alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten, afkomende. Ook de voornaamste van alle hemelse gaven, dat is Christus, is van boven gekomen, van de Vader, die hem in de wereld heeft gezonden, om doemelingen te redden van de hel en de dood. Mochten wij het maar meer van boven verwachten. Helaas, wij verwachten nog zo dikwijls goede gaven van beneden. De een verwacht het van het veld, de ander van de rivieren, en een derde verwacht het weer van iets anders. En met welk gevolg? Dat we dikwijls zo teleurgesteld worden. En wat is er dikwijls een genieten van de hemelse gaven, zonder dat er een dankbaar opzien is naar boven, naar de Vader der lichten, van wie wij die gaven ontvingen. Geef de Heer ons genade om in alle nood op te zien tot hem, die ook ons wil zijn als de dauw, dan behoeven wij de middelen niet te versmaden, maar dan zullen wij van de middelen het niet meer verwachten. Dan zullen wij juist zeggen, als het volk van Israël in ons teksthoofdstuk, Asser zal ons niet behouden. En van Asser hadden wij het juist verwacht, maar tot hun schande en schade. Zij zouden hun redding ook niet meer verwachten van de ruiters, van de krijgsheren, en zouden tot het werk hunner handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En let nu eens ten derde op waar de dauw valt. Hij komt van boven, maar valt in de laagte. Op de bergen is geen dauw, maar in de laagten, in het dal waar de mirten zijn, daar vindt men de dauw. En zo is het nu ook in de genade. Ook de Heere getuigt van zichzelf. Ik woon in de hoogte en in het heilige en bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. En heb je het zelf niet ondervonden, kind van de genade, dat je op uw laagste plaatsjes de meeste hemelse bevochtiging hebt genoten? Wat was die lieve Heere ons toch tot een zielsverkwikkende dauw, toen we zo dagelijks aan zijn voeten verkeerden, toen we in onszelf zulke onwaardige, uitgeledigde, vaak onbekeerde mensen waren. Och, wat was de Heere ons toen toch alles. Wat hebben we in dat dal van ootmoed toch veel zielsgenot gesmaakt, wat al uitreddingen ondervonden. Helaas, toen zijn we de hoogte ingegaan. Misschien wel zo'n goed bekeerd mens geworden. Iemand die het zo goed weet en het zo bezit. En Satan zei het ook, en onze vrienden ook, en wij zelf zeiden het ook, dat we nu zulke flinke christenen waren. En zo zijn er zeer velen van Gods kinderen beland op Gilboa's berg, waar dauw nog regen is. En daar zitten ze nu, met de hoogmoed strelende gedachte dat ze zulke voorname kinderen Gods zijn. Maar ach, het is zo naar, zo akelig, ze zijn zo droog, ze zijn zo verlept, zo dor, men zou er haast bij zeggen, zo dood. gelukkig, die er maar erg in krijgt, die begint te smeken met de dichter. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En ziet nu eens ten vierde wat erin schittert. Hebt gij wel eens met aandacht zulk een dauwdruppeltje gezien? Het is als een diamant, waarin al de stralen van de aanbrekende dag in weerkaatsen en schitteren. En zo nu ook schitteren in de hemelse dauw al de deugden en volmaaktheden des eeuwige Gods. Zag Johannes niet in die voornaamste van alle dauwdruppels in Christus heel de heerlijkheid van de Vader schitteren? Die hem zag, zag de Vader. Maar ook in elke zegen die de Heer aan elke, aan ellendige en alles verbeurd hebbende zondaar schenkt, blinken zijn heerlijke deugden van genade en goedheid en wijsheid, gerechtigheid en heiligheid. Wie die hemelse dauw nauwkeurig beziet, moet wel uitroepen, o diepten des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, die roemt zijn liefde, dat ze sterker is dan de dood, zijn goedheid, dat ze grenzeloos is, zijn macht, dat ze onbeperkt is, en zijn trouw, dat ze nooit bezwijkt. Wel, wat is dat zoet en zalig, om in de weldaden het beeld van de weldoener te zien, en in de giften de gever te zien en te erkennen. Het is jammer dat er zoveel dauw op ons valt, waarin we de Heere niet opmerken. En vraag nu tenslotte eens wat de dauw doet. Ga eens op een zomermorgen vroeg naar buiten. Dan ziet ge dikwijls hoe de hemelse dauw als een wit kleed heel de aarde overdekt. Over alle vuile, zwarte en donkere plekken is datzelfde witte kleed uitgespreid. Wel nu, zo is het nu ook met het ware Israël. De Heere is hun als dat witte kleed. Hij bedekt met zijn alles bedekkende gerechtigheid allen vuil, al wat er zwart is aan zijn volk. Hij ziet ze enkel maar wit, als een maagd zonder vlek of rimpel. En eveneens, als wij het veld zien, als het met het witte dauwkleed is bedekt, wel volk, hij ziet geen zonden in zijn Jacob, geen overtreding in zijn Israël. Hij is hun als de dauw. En de dauw maakt de harde kluiten week. Maar o, als de Heere ons wordt, als de dauw, dan smelt ons hart. Al was het eerst zo hard als de onderste molensteen. O gemeente, als toch de Heere uw troost, uw ziel lieflijk omhelst, uw schuld vergeeft, dan smelt het hart in het hete vloed van tranen, dan valt het krank van liefde aan zere voeten neer. Dauw maakt het schrale vet, en van de Heere zingen wij, waar gij uw voetstap zet, daar druipt het al van het vet, en daar doet gij het al ten zegen dijen. Ja, waar de Heere ons tot dauw is, dan worden wij als met vet en smeer verzadigd. Door de dauw wordt ook het dorstige gedrenkt. Zo ook door de hemelse dauw, die dorst uit Psalm 42, vers 3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En die uit Psalm 63, vers 2. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat, zonder water. Die zielendorst wordt door deze dauw geheel verslonden. En tenslotte, door de dauw wordt het woeste vruchtbaar, zo ook door de hemelse dauw. Dat horen we in onze tekst, waar de Heere zegt: ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En dat voert ons tot onze tweede gedachte, de bloei van Israël. Hij zal bloeien als de lelie, heet het dus in het tweede deel van onze tekst. Wie er zal gaan bloeien hoorden wij reeds. Het is het volk van Israël, de nakomelingen van Jacob, de worstelaar te Peniel. Hun gold in de eerste plaats deze belofte, maar dan ook in de tweede plaats is het een belofte voor het geestelijk Israël. Dat is het volk van God uit alle landen en van alle tijden. Dat volk dat ook door de Heere van eeuwigheid is bemind, evenals Jacob. Dat volk dat dan ook door de Heere is verkoren, evenals Hij. Dat volk dat dan ook worstelingen Gods leerde worstelen, om de zegen des Heeren, om de redding van hun ziel, en die ook de Heeren niet los konden laten, althans niet los zullen laten, voor zij met Jacob mogen zeggen, mijn ziel is gered. Immers zo staat toch de zaak bij u, begenadigde, dat worstelen met bidden en smeken om de redding van uw ziel, dat ik laat u niet gaan, tenzij dat ge me zegent, al moet ik er tot mijn dood om bidden. Dat zijn toch voor u geen onbekende zaken? Wel nu, dat volk zal de Heere zijn als de dauw. En waarom hun? Omdat de anderen zo koud, zo hard, zo dood zijn als de stenen. En die kunnen nu wel nat worden van de dauw en de regen, maar het doet hun geen nut. Zij worden niet vruchtbaar. En de Heere verspilt zijn zaligmakende genade niet aan schepselen bij wie ze geen nut doen, vroom en onvroom. Al degenen die niet tot het levende volk van God behoren, worden vergeleken bij doornen en distelen. En die groeien toch wel en steken toch wel genoeg, ook zonder dat de Heere hun tot dauw is. Maar Israël, die arme smekelingen, die besnedenen van hart, die gebogenen onder hun schuld, die vluchtelingen tot God en die roemers in de Heere, die zijn een planting Gods, opdat Hij verheerlijkt worden. Och, dat lieve volk, zij hebben die dauw zo nodig, anders verdort hun geloof, hun hoop, hun liefde. Ja, bij gebrek aan dauw zou heel hun geestelijk leven kwijnen. Och, dat volk, zij vinden die dauw zo zalig en hij is hun zo nuttig. Hoor maar wat de tekst van hen zegt. Als de Heere hun is tot dauw, dan zullen zij bloeien als de lelie. Leliën, gij zult ze zeker kennen. Die onvergelijkbaar schone bloemen, die in Palestina zo veelvuldig gevonden werden en die in de Heilige Schrift zo dikwijls worden genoemd. De Heer Jezus stelde ze tot een toonbeeld van heilige onbezorgdheid, zeggende, aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Ze kwamen in Palestina voor in onderscheidende kleuren, doch hier zijn de zuiver witte bedoeld. Bij een hof waarin de leliën groeiden, vergelijkt de Heere zijn kerk. En bij de leliën vergelijkt de Heere zijn volk. Schoon is dan ook de overeenkomst. Waarlijk, dat volk heeft de eigenschappen van de lelie. En het groeit en het bloeit als de lelie. Hoe groeit en bloeit dan de lelie? Zo vraagt misschien iemand van u. Wel nu, laat ik u dat eens mogen schetsen. En dan spreken wij uit ervaring. Wij hebben ook eens in ons tuintje een paar van die mooie witte leliebolletjes gehad. Het was in de nazomer toen zij in een wel toebereide aarde worden gedaan, maar meteen door de aarde werden bedekt, zodat men van die bolletjes niets meer kon zien. Men zou niet geloofd hebben dat er onder die kluiten leliën waren gepoot. Ik noem die bollen leliën. Immers heel het wezen van de lelie, haar stengels, blad en bloem, zat in die bolletjes. Anders konden zij er niet uitgroeien. En zo gaat het nu ook in het uur van de wedergeboorte. Ook dan plant de Heer het genadeleven, dat nieuwe schepsel, dat in Christus Jezus geschapen is, tot goede werken, geheimvol in het hart. Ook in dat zaad der wedergeboorte zit heel het wezen van het geloof, van de hoop en van de liefde. Ja, heel het wezen van het nieuwe schepsel, van de nieuwe mens, is erin vertegenwoordigd. Anders kon het er niet uit ontwikkelen. Maar dat kunt ge aan een pas wedergeboren mens niet zien, dat er zulk een groot genadewonder aan gebeurd is. En toch blijft dat niet verborgen. Onze bolletjes begonnen te ontwikkelen. Er kwam werking in de grond. Het was te bemerken dat er zich een leven ontwikkelde. Er kwamen groene spruitjes de grond uit, die zich ontwikkelden tot een bosje lieve groene bladeren. En zo gaat het ook in de genade. Dat nieuwe leven kan niet verborgen blijven. Men kan het aan zulk een bemerken dat de Heilige Geest er een wonder in heeft verricht. Immers, waar de Heilige Geest de wortel der zaak in ons plant, daar komt bij ons een nieuw leven, een droefheid, een begeerte, een behoefte, ook wel een vreugde openbaar, die wij tevoren nooit gekend hebben. Ja, daar komen de bladeren van Gods vrezen, van ootmoed, van liefde tot de Heere, tot zijn huis en knechten, tot zijn volk en dienst voor de dag. En wat groeit dat voorspoedig? Wat nemen we toe in de genade? Wij hopen daar spoedig te bloeien als de lelie. En het zou wel gaan als het maar voorjaar was. Maar helaas, toen onze leliebolletjes uitliepen, was het najaar. De zon daalde langs zo meer. Het werd al kouder. En er kwamen de eerste sneeuwvlokjes aandwarrelen. Door meerdere gevolgd. Onze lelies waren spoedig met sneeuw bedekt. En alles verstijfde door de vorst. Weg was hun heerlijkheid. En gaat het u in de genade ook niet zo? Ach, er zijn er zoveel in de genade voor wie het nu winter is. Waar is dat mooie groen van godsvrucht en godsvrezen? Waar is nu uw ijver in de dienst van de Heere? Waar is uw warmte in het gebed? Ach, misschien zucht u nu. Ik vrees dat ik nog alles mis, dat nog mijn werk geen waarheid is. Ach, het is alles bij u nu zo koud, zo hard, zo dood, zo donker, dat ge denkt, ik heb mezelf en de mensen bedrogen. Wel nee, kind, u hebt u niet bedrogen. De Heer Jezus zegt, aanmerk de leliën, hoe ze wassen. Wel nu, zo wassen zij. De Heere gaat met u de weg van geestelijke afbraak. En dat is nu wat de Heere zegt. Wat ik geplant heb, ruk ik uit. En dat is nu de vrucht van armmakende en ontledigende genade. Dat moet elke ziel leren kennen. Wij willen zo graag als een christen, als een bekeerd mens zalig worden. En dat gaat niet. Als een goddeloze wordt gezalig. Maar misschien is u wel bevreesd dat er nooit meer wat van terecht komt. Ja, die vrees is ongegrond. Het blijft niet altijd winter. Kind, de zangtijd genaakt. Dan komt de lente. En met de lente het lenteweer. En de zon stijgt al hoger. De sneeuw smelt. En daar zijn onze leliën ook weer. Ach, wat hebben ze geleden. Wat zijn er weinig van die veelbelovende blaadjes overgeschoten. De meeste zijn verrot. Toch, het hart leeft nog. En zo is het nu ook bij u. Er is veel van uw schoonheid vergaan. Toch, het hart leeft nog. Wat God wrocht, de kern, het wezen, sterft niet. En daar zorgt de Heere voor. Bevochtigd met de dauw des hemels. Gekoesterd door de zon der gerechtigheid. Begint dat hart uit te botten. Het zijn de stengels van geloof, hoop, liefde, ootmoed en godsvrezen die zich fier omhoog verheffen. Zij worden de bloemdragers en dan komen de bloemknoppen. Eerst klein, maar door de dauw en zon begunstigd ontwikkelen zij. Zij worden al groter en groter. En dan weer donker. En dan weer nat van de dauw. En dan weer gaat de zon erover op. En daar ontsluiten zich de bloembollen. O, ziet, nu bloeit hij als de lelie. Wat een pracht, wit als de sneeuw. Zo is ook onze ziel. Als de Heere ons is als de dauw, dan zijn wij wit als de lelie. Door toegerekende en toegepaste gerechtigheid, dan ziet God geen spatje of vlekje meer aan ons. Hoor maar, hij ziet geen zonde in Jacob en geen overtreding in zijn Israël. Dit is alles bedekt door de sluier van Jezus bloed en geest. En nu is er voorts van de leliebollen niets dan goed te zeggen. Evenals van de bloeiende Israël, laat ik maar op enkele dingen wijzen. Beide hebben het hart naar boven open. En dat om de zegen van boven te mogen ontvangen. Stond ons hart maar meer naar boven open. Wij kregen meer. Gelooft u het ook niet? Beide zijn aan de onderkant gesloten. Alsof ze zeggen, van de wereld moeten wij het niet hebben. Weg werelds gewemel, wij gaan naar de hemel. Verhinder het niet. Och was ons hart naar de aarde, ook maar altijd zo dicht. Maar ik wist niet dat mijn ziel, mijn tere ziel, zoveel van het aardse overhield. Beide kunt ge in het hart zien. Het is blank op rechtheid. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Zie, zo houden zij hun hart voor God maar open. Kijk er maar in, Heer. Of ik iets kwaads, iets onbehoorlijks voed, zeggen ze. Deden we het altijd maar. Waarom toch altijd weer die geheimen voor de alwetende? Waarom telkens weer dat hart zo dicht, zo gegrendeld voor God? Uit beider hart stijgen de meeldraden van heilig verlangen en van heilige genegenheid op naar boven, om op die meeldraden tongetjes om God te prijzen en aan te prijzen. Tongetjes die zingen, hoe branden mijn genegen heen, om sferen voor of in te trainen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Kom, toehoorders, zingen wij met die bloeiende lelies mee. Psalm 84, vers 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer de legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwachten, wat er verder volgt. We noemden u Psalm 84, vers 1 en 3. En ondertussen zal er nog gecollecteerd worden voor de diaconale maatschappelijke zorg. Gemeente, mochten we het niet een troostvolle belofte noemen, waarbij we uw aandacht een ogenblik bepaalden, waarin de Heere beloofde Israël te zijn als de dauw, en dat hij dan zou bloeien als de lelie. En de Heere heeft getoond een waarmaker van zijn woord te zijn, en een vervuller van zijn belofte. De Heere is zijn volk tot dauw geweest, reeds toen, toen hij de Joden weer uit Babel verloste, maar vooral in de tijd, in de volheid des tijds, toen was dat Israël als een dorre, verschrompelende akker, onkruid van fariseïsme, esiïsme en sadduceïsme enzovoorts, schoot hoog op en groeide wilderig, maar de lelie der dalen en de roos van Saron kwijnde weg. En toen werd de Heere zijn Israël op een bijzondere wijze tot dauw. Toen zond hij zijn engel tot Maria. En eer een jaar verder is, is de Heere als een dauwdruppel in die donkere nacht gevallen. En gaat nu heel Jezus zegenend leven na. Merkt op zijn sterven. Straks viert men zijn opstandingsfeest. Dan neemt hij bezit van de hoge plaats, voor hem bestemd, aan s vaders rechterhand. En daar komt de Heilige Geest als een dauw om zijn kerk vruchtbaar te maken. En zo is de Heere doorgegaan. Al de eeuwen door is hij voor zijn kerk geweest tot dauw. En Israël is gaan bloeien als de lelie. Zie dit in Maria, Simeon, Hanna, de apostelen, 3000 pinksterlingen, Lydia, de stokbewaarder, de hervorming. En nog is de Heere zijn kerk tot een dauw. En nog groeien en bloeien er lelien op het lelienveld. Ook u, mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Ook u heeft de Heere vaak bevochtigd. Ook gij zijt dikwijls nat gemaakt met de dauw van de hemel. Immers alles wat gij hebt en geniet is als zulk een dauw. En nog heden mocht ge neerzitten onder de dauw van Gods woord. En wat werkt dat alles bij u uit? Zijt ge gaan bloeien als de lelie? Ach, hoeveel mensen zijn als een dode stok. Laat die stok liggen en nat worden van de dauw en gekoesterd worden door de zon. Hij gaat niet bloeien, maar hij gaat altijd dieper het verderf in. Hoe komt dat? Hij is dood. Zo is het ook bij de mens van nature. Hij is dood in zonden en misdaden. En daarom helpen geen oordelen, nog zegeningen. Daarom helpen ook de middelen der genade niet. Doop zulk een, zet hem aan het avondmaal. Laat hem dag op dag de ernstige preek beluisteren, het zal alles te vergeefs zijn. Hij zal misschien een mooie, een godsdienstige, een gereformeerde dode worden. Maar hij blijft dood. En dat is nu onze jammerlijke doodstaat. Als een gevolg van de zondeval van Adam, die doodstaat, die helaas door zoveel ontkend wordt. Ja, men veronderstelde al bij uw geboorte dat ge leefdet. Men praat het u nu voor en zegt, mens, u leeft. Dan moet ge nu geloven. En nu moet u het net leven als een levende. En men behandelt u als een levende. En gij zijt dood. Dood voor God. Dood voor uw eigen heil. Dikwijls zelfs dood voor de dood. En zo komt het, dat er zulke dikwijls zo zonder verschrikking de eeuwigheid ingaan. Ze zijn dood voor de dood. En nu sprak ik nog niet eens van de velen die denken dat ze bloeiende lelien zijn in de hof des Heren. En ze zijn niet anders dan stinkende distels en stinkende doornen in de hof van Satan. En hun godsdienst dan? Ach, hun hele godsdienst is niet anders dan een dienen van hun eigen vroom vlees. Het is puur eigenliefde en eigen vergoding. O, wat zal die mens bitter zijn als straks de Heer Jezus tot zijn leliënhof zal komen om de leliën te verzamelen. En hij zal dan beginnen met aan zijn knechten, de engelen, bevel te geven om eerst het onkruid uit te trekken en in busselen te binden en in het helse vuur te werpen. En daar komt je nooit weer uit. Daar sterf je geweten niet. En dat vuur wordt nooit uitgeblust. Mocht je dan nu nog leren bedenken wat tot uw vrede is dienende. Er moet een godswonder aan u gebeuren. U moet van dood levend gemaakt worden. Er moet een nieuw schepsel, een leliebol in u geplant worden, om ooit als een lelie te kunnen bloeien. Mocht u dan beginnen met uw doodstaat te leren kennen en belijden, en leer de Heere ootmoedig smeken dat hij uit louter ontferming om zijn Zoons Christus wil, door zijn Heilige Geest, dat wonder van zijn genade en macht aan u wil verheerlijken. Hij heeft het beloofd dat die hem in de nood aanriep, die zouden zijn gunst oneindig groot vinden. Leliën, die zijt gij, begenadigden, maar niet in uzelf. Ach, dan zijn we maar doornen en distelen. Van nature zijn we kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, plantte de lelie van het nieuwe leven en hij werd ons tot dauw. En wij hebben u geschetst hoe die lelie nu wast en hoe de Heere haar tot bloei brengt. Hoe ver ge nu gevorderd zijt, weten we niet. Gij hebt het kunnen beluisteren als u er acht op geslagen hebt. Misschien in het eerste stadium van die veelbelovende moederbladeren, van een ijver en een vuur om de Heere te dienen en om de wereld te reformeren en uzelf te reformeren. O, wat is dat een lieve, een zoete tijd. Wel, we kwamen elke zondag wel een zondag tekort om de Heere te dienen. En de Heere liet het niet onbeloond ook. Dan een woordje, dan een versje, dan een gebed, dan een dankzegging. Het was een goede tijd, maar we zijn er niet gebleven en we konden daar niet blijven. Dan hadden we nooit gaan bloeien als de lelie. Misschien is er hier één voor wie het nu winter is. Nu, geliefde, ik mag u niet beklagen. O, ik weet het. Het is onaangenaam. Vroeger zo warm, nu zo koud. Vroeger zo levendig en nu zo dood. Vroeger zo buigzaam. En nu zo hard, toch is de zaligheid u nu nader dan toen gij eerst geloofd hebt. Maar misschien zijt gij bevreesd dat er niets van terecht komt. Nu, als het van u afhing, kwam er ook niets van terecht. Dan ging u de wereld weer in, erger als voorheen. Maar wat uw geluk is, dit. God wil bloeiende lelien in zijn hof. En de Heere weet dat hij er dan zelf voor zorgen moet. Wij doen het niet en kunnen het niet. En daarom zegt hij, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. In Gods vrije welbehagen en alvermogen. Daarin is onze bloei verzekerd. Maar bedenk dan ook, volk van God, dat de lelie een schoonheid bezit en een geur behoort te verspreiden tot lof en eer van hem, aan wie zij haar schoonheid dankt. O volk, welgelukzalig zijt ge, als u zich leert gedragen als de lelien. Gij hoeft niet te arbeiden of te spinnen aan uw eigen schoonheid. Het beste wat u kunt doen, is uw hart open houden naar de hemel, om vandaar de zo noodzakelijke bevochtiging voor uw ziel te ontvangen en u te laten koesteren in de stralen van de zon der gerechtigheid. Dan zijt gij het schoonste en riekt gij het heerlijkste, dan zal u rieken zijn in de vreze des Heren. Ja, Gods benauwde volk wordt zelf weer bij de dauw vergeleken. Als we toch zingen, Psalm 110, vers 3. U zal de dauw van uw jeugd verblijden, geboren uit de vroege dageraad. Dan is het met die dauw, volgens onze Statenvertaling bedoeld, Gods lieve volk, die als dauwdruppeltjes uit de baarmoeder van de dageraad des heils geboren worden, maar dan behoren ook in hun de stralen van de naderende heilsdag te schitteren en de deugden des eeuwige Gods gezien te worden. En nu moeten ze dan ook de dauw der wereld, het zout der aarde zijn. En tegen de gezegende Abraham zegt de Heere: wees een zegen. En nu is het waar dat Gods leliën in de wereld dikwijls nog een onaangenaam plekje hebben, gelijk de leliën onder de doornen. En zeker, er staan veel kinderen Gods tussen de doornen. Doornen vindt men overal, buiten de kerk, maar ook in de kerk. Buiten uw huis, maar ook in uw huis. Buiten ons hart, maar ook in ons hart. Ach, David had het in zijn eigen vrouw, een doorn. En Abigail in haar eigen man. En hoeveel ouders hebben ze in hun kinderen? En ach, als men ze daar niet heeft, dan heeft men weer wat anders. Paulus had een doorn in zijn vlees. En onze Heere was ermee gekroond. Zeker, die doornen doen pijn. Ze verscheuren uw ziel. Best is nog stil te zijn. En aan God uw nood klagen. Rondom zijn doornen, naar boven, is de weg vrij. Denk daar maar aan. En als men zich tegen de doornen wil verzetten, doen ze u meer te meer pijn. De lelie is er toch niet tegen opgewassen. Vraag maar aan de Heere om leidzaamheid. En straks komt de Heere tot zijn leliehof, volgens Hooglied 6, vers 2. En dan is het afgelopen met die stekels, die gaan in het eeuwige vuur. Maar de leliën, die verzamelt hij. Waar die blijven? Ziet eens rond in het Godshuis op de Moria, zoals we beschreven vinden in Gods woord. Overal ziet men leliën, in de deur gesneden, op de pilaren, in het heilige. Ja, in één woord, overal ziet en leest men van open leliebloemen. Nu, zo zal het ook boven zijn, in de hemel. Daarvoor teelde de Heere zijn leliën. Daar zullen ze prijken. Daar zijn het altijd open bloemen. Hier is het niet altijd dauw. Hier krommen we ons wel moede en mat. Maar strakjes, nog maar een klein poosje geduld. En dan is de Heere ons altijd als de dauw. En dan bloeien we eeuwig als de lelie. Amen. Zingen wij onze slotzang, Psalm 43. En daarvan het vierde vers, staat het derde vers, maar het is het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ter roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. We noemden nu Psalm 43 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
Eindigen wij nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.